Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Kerktelefoon. Ik lees u de liturgie van deze ochtend. We beginnen met welkom en mededelingen en daarna zingen we Psalm 31, de versen 6 en 15. Psalm 31, de versen 6 en 15. Daarna is er stilte, potem en groet. En daarna zingen we gezang 225. Zang 225. Daarna zijn er de aanwijzingen, de 10 geboden. We zingen daarna E168. Daarna is er het gebed, het kinderverhaal door Agnes Dor. We zingen vervolgens E114 en daarna gaan de kinderen naar de kinderbijbel. We lezen uit de Bijbel uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 tot 24. 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 tot 24. Daarna is er preek. En we zingen na de preek zang 327. Zang 327. Dan is er collecte, een voorbeden. En we zingen daarna Psalm 99, de versen 1, 6 en 8. Psalm 99, de versen 1, 6 en 8. Ontvangen de zegen en zingen het amen. Ik lees u nog één keer de liederen en de Bijbeltekst. Psalm 31, de versen 6 en 15. Zang 225. E168. E114. 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot 24. Zang 327. En Psalm 99, de versen 1, 6. Ik wens u een fijn.
Goedemorgen, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Jong voor zal gaan. We weten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen een goede en gezegende dienst samen te hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later nog met ons mee zullen maken. Mijn naam is Arjan Schelen. Ik ben ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Wellicht zijn er onder u die het fijn vinden als er voor en met hen persoonlijk wordt gebeden. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die dat graag willen doen. Dat geldt ook voor de gasten. De organist is Simon Kaarijk. De collecte is voor de diaconie. Vanmorgen komen de kinderbijbelgroepen 1 en 3 bij elkaar. De kerkenraad deelt het volgende mee. Voor de 5 vacatures voor ouderling zijn slechts 4 kandidaten. Namelijk Bert-Jan van den Berg, Mintje Broersen, Wilma Thijs en Attie van der Wiel. Voor de 3 vacatures voor diaken zijn 4 kandidaten te weten Siska Blokpoel, Chris Broersen, Ali Bijl, Martin de Jong. Voor jeugdouderling de enkele kandidaatstelling van José Goud. Voor de vacature van jeugdassistent Jenny van Dijk en Els van der Veen. Voor prezes de enkele kandidaatstelling van Wim Mooiweer. Voor scriba de enkele kandidaatstelling van Ties Moesker. En de verkiezingen zullen volgende week plaatsvinden, zondag 8 juni, na de morgendienst. Vanmiddag is er in dit gebouw een gecombineerde preesdienst. Het thema is Soli Deo Gloria, alleen God de eer. Wilt u na afloop nog even gaan zitten? Er volgt dan nog een uitleg over de morgenster en over het kiekenboek. En na deze dienst is er gelegenheid om een foto te laten maken voor dat kiekenboek. En dat gebeurt in de crèche. Tevens is er dan gelegenheid om koffie te drinken. U bent van harte welkom. We zullen nu zingen Psalm 31, vers 6 en 15. En na foto met groet zingen we gezang 225. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Acht slaan op de stem van God. Zo hebben we juist gezongen. Het is iets wat een mens van tijd tot tijd in zijn leven moet doen. Acht slaan op de stem van God. Aandacht hebben voor dat wat God te zeggen heeft. Laten wij ons daar met het oog op deze dienst en de aandacht voor die stem in stilte ook op voorbereiden. Laten we samen een moment stil worden. En dan zeggen wij aan het begin van deze nieuwe week dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan laat de stem van de Heer zich ook horen met deze woorden. Genade is er voor u, vrede voor jou, van God onze Vader, Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Als God zijn 10 geboden aan Israël geeft, dan doet hij dat op Horeb en dat doet hij op een bepaalde manier. En Israël krijgt de opdracht om aan komende generaties te vertellen hoe dat precies gegaan is. En dan begint het boek Deuteronomium te vertellen in hoofdstuk 4. Vertel de kinderen hoe u, Israël, bij de Horeb voor de Heer uw God verscheen. Nadat hij tegen mij, Mozes, had gezegd, roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. Dan leren ze ontzag voor mij te hebben, zolang ze leven. En brengen ze dat ook hun kinderen bij. Op die dag kwam u, Israël, schoorvoetend naar de voet van de berg, waaruit vuur hemelhoog opvlamde. Te midden van duisternis en dreigende donkere wolken. Toen sprak de Heer tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet. Er was alleen die stem. En hij maakte de regels van het verbond bekend, de 10 geboden. En hij schreef ze op 2 stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden. En dat gaat dan nog even zo door. Maar Israël hoorde een stem. En God vraagt aan Israël om naar die stem te blijven luisteren. Hij doet dat onder andere ook in Deuteronomium 18 met deze woorden. Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken die daar op dit moment wonen niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders en voor al diegenen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de Heer verafschuwt mensen die zulke dingen doen. En om die verfoeilijke praktijken verdrijft Hij juist deze volken voor u weg. U moet volledig op de Heer uw God gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, aan u heeft de Heer dat verboden. Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. En naar hen moet u luisteren. U hebt de Heer daar immers zelf om gevraagd toen u bij de Horeb bijeen was. U zei, wij kunnen het stemgeluid van de Heer onze God en de aanblik van dat enorme vuur niet langer verdragen. Dat overleven we niet. En de Heer heeft toen gezegd, ze hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan, zoals jij. En ik zal die profeten mijn woorden ingeven. En zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, die zal ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet die profeet ter dood gebracht worden. Misschien vraagt u zich af, is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de Heer komt? Die is er inderdaad. Als een profeet zegt te spreken in de naam van de Heer, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de Heer geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich de status van profeet aanmatigt. Zo roept God ons op om aandacht te hebben voor zijn stem. Laten wij een antwoord daarop zingen dat dat niet altijd meevalt en dat wij vol van vrees en schaamte ons voor God verootmoedigen omdat wij aan zijn stem voorbij horen. Lied 168 uit de eigen bundel. Laten wij samen bidden. Vader in de hemel, we zijn ons bewust dat wij uw stem soms niet horen, maar half horen, maar even horen. We zijn ons bewust dat wij eigenlijk soms ook helemaal niet op uw stem en uw verhaal zitten te wachten. Vol als we zijn van onszelf en onze verhalen, onze belangen, datgene wat ons bezighoudt, dat wat ons zorgen geeft. Heer, uw stem verstaan, uw stem horen, aandacht hebben voor wat u te zeggen hebt. We moeten toegeven, het valt niet mee. En ons gebed is vanmorgen dat in ons hart het verlangen groeit om u te horen, uit u te leven, het van u te verwachten in alle dingen. En daarom bidden wij dat wij uw stem vanmorgen mogen horen, voor alle andere stemmen doof. En dat wij het goede nieuws, de blijde boodschap van uw evangelie, op ons af mogen laten komen. Heer, kom ons zo vanmorgen tegemoet. Spreek tot ons, ieder op onze eigen plaats, ieder in ons eigen leven. Wees bij de kinderen, in de kinderbijbelgroepen. Wees bij ons zoals we hier in deze kerkzaal zitten. Wees met al diegenen die op een andere wijze bij deze dienst betrokken zijn. Heer, laat iets van u horen. In Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen naar voren komen en het verhaal zal verteld worden door Agnes Dor.
Kom maar even naar deze kant. Hier is nog meer plaats. Nou, goed dat jullie er weer allemaal zijn. Zelfs een paar op de echte stoelen. Het is Hemelvaartsdag geweest, een poosje geleden. En daarna moesten de discipelen en de familie en de vrienden van Jezus een poosje wachten. Weten jullie dat nog, dat we daarover vertelden? Ja. En waar moesten ze op wachten? Precies, op de Heilige Geest. En die kwam, en daar denken wij ook nog steeds aan. En dan vieren we dat feest van de Heilige Geest. En dan heet het... Pasen. Nee, Pasen hadden we al gehad. Bijna goed. Pinksteren, ja. Pinksteren. En Pinksteren is ook geweest. En als toen Pinksteren geweest was... toen wisten de discipelen wat ze moesten gaan doen. Ze moesten wachten. En daarna moesten ze iets gaan doen. Weten jullie wat ze moesten gaan doen? Wat is duidelijk geworden? Over de Heere Jezus praten, heel goed. Ze gingen over de Heere Jezus praten, vertellen wat er was gebeurd allemaal. En er was heel veel gebeurd. Het was wel moeilijk hoor, over de Heere Jezus vertellen. Weet je wat eigenlijk ontzettend jammer was, hè? Dat er toen in die tijd geen internet was. Of e-mail, of televisie, of kranten. Dan zou het vlug gaan, hè, het verhaal van Jezus. Maar zo vlug ging het toen niet. Weet je hoe ze het gingen doen toen? Ze gingen het vertellen. Ze gingen naar mensen toe en ze vertelden, je hebt het net ook gehoord, ze vertelden de blijde boodschap. Want het was een heel blij verhaal om te vertellen. En dan vertelden ze dat tegen mensen. En andere mensen die vonden het ook zo'n mooi verhaal. En die gingen het ook weer verder vertellen. En Paulus, die ging er zelfs van op reis. om het verder te vertellen. Zo moest dat gaan. Langzaam, maar zeker. En op reis gaan, ja, ook dat was toen natuurlijk heel anders als nu. Als wij op reis zijn gaan, zijn er best gevaarlijke dingen die je mee kan maken. Er kunnen best gevaarlijke dingen gebeuren. Maar als je toen op reis ging, toen konden er nog veel meer gevaarlijke dingen gebeuren. En het ging ook al helemaal niet vlug. En toch ging Paulus op reis om andere mensen ver weg te vertellen over Jezus. Want dat hadden ze afgesproken, dat hadden ze gehoord, dat gingen ze doen. En op een keer, hè, niet alleen onderweg was het gevaarlijk, maar ook in de stad waar ze moesten vertellen was het soms heel gevaarlijk. Het was wel eens een keer zo gevaarlijk geworden, dat Paulus, en die was met zijn vriend Silas, even wachten. Eén, ja, je mag ze wel bewaren, maar niet met elkaar, één voor één. Ik bedoel, ieder voor zich, hè, de steentjes, ja. Paulus, en die was met Silas samen op reis. En het was zo gevaarlijk geworden, daar waren we, dat ze in de gevangenis moesten. Zo erg was het geworden. Hij was samen met Silas, een vriend. Maar ja, ook als je samen met een vriend bent en je krijgt stokslagen op je rug, en je moet dan in de gevangenis, dan is het nog niet fijn. En de stadsbestuurders, hè, die ze hadden gestuurd, die zeiden nog van, pas goed op ze, pas in de diepste kelder van de gevangenis. En daar zaten ze, Paulus en Silas, met een zere rug, in een vieze, koude, donkere gevangenis. En dan ook nog met hun voeten vast aan zo'n blok. Wat denk je? Zouden ze nou maar even stoppen met vertellen over Jezus?
Ja, dat zou ik wel doen.
Zou je wel doen? Weet je, dat denk ik ook hoor. Ik zou het ook denk ik gedaan hebben. Maar wat Paulus en Silas deden, dat is echt een bijzonder verhaal hoor. Die gingen eerst binnen, dat is natuurlijk wel verstandig hè. Die gingen eerst binnen en weet je wat ze toen gingen doen? In die gevangenis gingen ze zingen. Gingen liederen zingen over Jezus. En die andere mensen in de gevangenis dachten, nou, hoor ik het goed? Hoor ik hier zingen? Wie doet dat nou? Zingen in de gevangenis. Paulus en Silas zongen door van Jezus. En er gebeurde nog iets. Dat was eng. Er kwam zomaar opeens toen een aardbeving. Nou hebben wij die hier nog nooit meegemaakt, maar je hebt het vast wel eens gezien op televisie wat er dan kan gebeuren. Alles valt kapot. En in die gevangenis vielen zo de deuren kapot uit de sponningen. En die blokken, hè, waar Paulus en Silas aan vast zaten met hun voet, die vielen zomaar kapot open. Door de aardbeving. En de baas van de gevangenis, die werd natuurlijk ook wakker van de aardbeving. En die ging kijken en die zag alle deuren open van de gevangenis. Oh, dacht hij, nou komen de stadsbestuurders naar mij toe. Alle gevangenen zijn natuurlijk weggelopen. Die zijn ontsnapt natuurlijk als de deuren opengaan. Ik maak mezelf dood. Want anders doet morgen de stadsbestuur het. En hij pakte zijn zwaard. En hij wou. Maar toen hoorde hij een stem en die zei, niet doen, niet doen. Het was de stem van Paulus. De baas van de gevangenis was helemaal verbaasd. Hoe kan dat nou? En hij rende naar Paulus toe. We zijn nog allemaal hier, zei Paulus. Wat moet ik doen? Zei de baas van de gevangenis tegen Paulus. Nou, jullie weten wel wat Paulus zei natuurlijk. Geloof in Jezus, dan komt het goed. En toen is het goed gekomen, want de gevangenisman, de baas van de gevangenis, nam Paulus en Silas mee naar boven. En naar zijn eigen huis. En ze kregen eten en zalf voor hun zere plekken. En de baas van de gevangenis werd met zijn hele familie gedoopt. En die bleven in Jezus geloven. Nou, die mensen die zijn die dag natuurlijk nooit vergeten. Maar, nou moet ik aan jullie iets vragen. Jullie zouden iets meenemen, hebben jullie vorige week afgesproken. Wat zouden jullie meenemen? Ja?
Iets voor de zending.
Iets voor de.
En ik heb iets meegenomen.
Heb je iets meegenomen? Jij hebt het nog bij mama liggen, zeker op de stoel.
Nee, maar ik moest het komen halen.
Je moest komen halen. Ja. Hebben jullie andere kinderen ook iets meegenomen?
Nee.
Zijn jullie het vergeten? Want jullie zouden iets meenemen. En dat heeft iets te maken met het verhaal van vandaag, van Paulus, die de verhalen van Jezus ging doorvertellen. En boven zometeen, daar gaan jullie vertellen wat het met elkaar te maken heeft. Of hebben jullie al een beetje een idee? Ga daar maar even over nadenken als we nu eerst gaan zingen. En dan hoor je straks boven wat het met elkaar te maken heeft. We gaan zingen nummer 114.
Wij lezen vanmorgen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. Daaruit lezen we hoofdstuk 5, vers 12 tot en met 14. Thessalonicenzen 5, te beginnen in vers 12. Wij vragen u, broeders en zusters, degenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef zo in vrede met elkaar. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven en op te komen voor de zwakken en met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus, verlangt. Doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die Hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Ik heb dit Bijbelgedeelte gekozen en ik zal zo meteen de versen 19 tot en met 22 nog een keer lezen, want daar concentreert de preek zich op. Ik heb dit Bijbelgedeelte gekozen in het kader van een serie over het werk van de geest. Dit is de vierde in die serie. We hebben tot nu toe gesproken over de geest die één maakt, de geest die een nieuw begin schept in het leven van mensen, de geest die ons de weg wijst naar de volle waarheid, en vanmorgen dan de geest die ons profeten geeft. We lezen nog een keer vers 19 tot en met 22. Doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede, vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In gezang 1 uit het liedboek voor de kerken staat het prachtig. God heeft het eerste woord. God heeft ook het laatste woord. En tussen dat eerste en laatste woord spreekt God nog altijd voort. Het is mooi om te zingen. Het is prachtig ook om te weten. Maar geloven wij het ook nog? Geloven wij dat God vandaag nog spreekt? En om het nog wat toegespitst te zeggen, geloven wij dat God ons vandaag nog iets te zeggen heeft? Zitten wij ook met die verwachting vanmorgen op deze plek? Zijn wij hier vanmorgen met het idee naartoe gegaan van benieuwd wat God vanmorgen tegen mij te zeggen heeft? Leeft die verwachting onder ons? En gaan we er op die manier ook voor zitten? God spreekt nog altijd voort. Het heeft alles te maken met de profetie waarover hier in 1 Thessalonicense 5 wordt gesproken. En opmerkelijk is dat er in de tegenwoordige tijd veel aandacht is voor de genadegaven, charisma's met een moeilijk woord, dat er op allerlei manieren aandacht gevraagd wordt voor de plaats van het charisma in de tegenwoordige gemeente. En dat daarbij van alles in beeld komt, hoe we dat allemaal zouden moeten doen. Maar het charisma van de profetie geniet dat diezelfde belangstelling? Is er in de gemeente, in de tegenwoordige tijd, een hang naar, een verlangen naar profetie? Is er een honger naar het woord van God? Of is er honger naar andere ervaringen? Mooie gaven, schitterende leiding, gebedsgenezing en wat is meer zij? Is er aandacht onder ons voor de stem van God? Zelfs een verlangen daarnaar. Het lijkt niet onnodig om onszelf die vraag eens te stellen. Tenminste, als wij lezen wat Paulus hier aan de gemeente van Thessalonica schrijft, dan ligt het er niet om wat hij hier schrijft. Doof de geest niet uit. Die woorden moet je een paar keer lezen voordat je gelooft wat er staat. De geest uit doof. De gemeente die als brandweer bij het vuur van de geest staat. En er alles aan doet om het vuurtje niet op te stoken, maar juist uit te krijgen. Te blussen. Het vuur van God. Waar we ook van lazen op de berg Horeb. Waar het een en al vuur en majesteit is. Zoveel vuur en majesteit dat de gemeente er bijna voor terugschrikt. Dit vuur is ons te machtig. Een vuur dat de gemeente misschien dus wel vaker te machtig is als je deze woorden van Paulus tot je doorlaat werken. De geest uitdoof. Kennelijk kunnen wij de geest op de een of andere manier niet aan. Dat vuurtje van de geest, dat gaat ons te ver, wordt ons te machtig. Maar je kunt je toch nauwelijks voorstellen dat wij als mensen in staat zijn om de geest min of meer uit te schakelen. Om dat vuurtje dat misschien nog smeult, uiteindelijk helemaal te doven. Vuur. Spirit. Enthousiasme. Het kan dus verdwijnen uit een gemeente. En dat niet na 2000 jaar pas. Dat kon blijkbaar al in een gemeente, een van de eerste gemeenten die Paulus gesticht heeft. Nu al moet Paulus erover schrijven. Dooft de geest niet uit. In de gemeente van Thessalonica, waar ze het woord van de apostelen met beide handen aangepakt hadden. Waar ze het woord van Paulus ook ontvangen hebben als een woord van God. Waar een geweldig enthousiasme was. Zo lezen we aan het begin. Jullie hebben inderdaad gehoord dat wat ik te vertellen heb, dat het niet alleen maar mijn verhaal is, maar dat dat woorden van God zijn. De gemeente heeft ze omarmd. Maar nu zegt Paulus, kijk uit dat je de geest niet uitdooft. En dat heeft te maken met die woorden van God. Een gemeente die aan het woord van God voorbij leeft, dooft de geest. Of zoals Paulus het hier zegt, het uitdoven van de geest is niets anders dan het verachten van de profetie. Het verachten van de profetie. Met andere woorden, profetie wordt niet gewaardeerd. Dat mensen uit naam van God spreken, dat laat de gemeente gewoon langs zich heen glijden. Ze heeft er geen oren naar en geen aandacht voor. Ze beschouwt het als iets van geen belang. Het verachten van de profetie. Merkwaardig dat zo'n gemeente in de eerste tijd al zo snel dat naast zich neerlegt, de profetie. Daarmee staat de gemeente namelijk alles behalve in de Bijbelse traditie. Want wat je ook in de Bijbel leest, één ding is duidelijk. Profetie hoort erbij. Zonder profetie geen gemeente. Zonder profetie geen geloof. Paulus zegt het zelfs ergens zo in Efeze 2 vers 20. Dat de gemeente is gebouwd op het fundament van apostelen. Ja, en profeten. Met Christus als hoeksteen. Paulus zegt, de gave van profetie is voor iedereen open. Sterker nog, de gave van de profetie is een gave om naar te streven, schreef hij in 1 Korintiërs 14. De gave van profetie is niet iets, ach joh, als jij dat wilt hebben moet je dat vooral doen, maar van mij hoeft het niet zo erg. Nee, Paulus schrijft, als je nou naar iets mag verlangen als het gaat om de charismata, als het gaat om de gaven die de Geest ons wil geven, verlang dan voor alles en boven alles naar de gave van de profetie. En als Petrus de geest uitgestort ziet worden met Pinksteren, dan haalt hij daarbij de profetie van Joël aan. Dat de geest wordt uitgestort op alle vlees en dat mensen zullen gaan profeteren. Niet eens hier en daar iemand, maar de hele gemeente. En daarmee gaat in vervulling een diepe wens die Mozes al had. Dat namelijk de geest op heel het volk zal worden uitgestort en dat heel het volk profeet zou zijn. Profetie is iets wat in de hele Bijbel steeds weer opduikt als wezenlijk voor de gemeente. En als iets waar je allemaal deel aan zou moeten krijgen. Voor veel christenen vandaag is echter de vraag of wij nog wel naar die profetie moeten zoeken en die profetie nog wel na moeten streven. Want zo hoor je dan, die gave hoort toch bij de start van de christelijke gemeente. Toen het woord van God nog niet afgerond en klaar was, toen waren profetie en al die andere dingen nodig. Het was een soort startkapitaal voor de kerk. Maar toen de kerk één keer op gang was, toen kon het zonder al deze gaven. Toen kon de kerk ook zonder profetie. Is profetie inderdaad overbodig, nu we de Bijbel hebben? Was de profetie overbodig in het Oude Testament? Toen de 5 boeken van Mozes bekend waren? Juist toen doken de profeten op. Juist toen deden ze hun zegje met de Bijbel in de hand aan de ene kant en de tijd waarin ze leefden aan de andere kant. En zij brachten dat woord en die tijd in hun spreken bij elkaar. Juist het woord vraagt om profetie. Het woord vraagt niet alleen om uitleg en om leer. Het woord juist vraagt om profetie. Dus wie de Bijbel leest, kan toch nauwelijks serieus zeggen dat de profetie tot het verleden behoort. Dat God misschien op vele manieren iets van zich laat horen, maar zeker niet meer door profetie. Ik zou zeggen, het tegendeel is waar. Want de ware profeet laat het woord van God, laat de Bijbel niet achter zich, maar is met die Bijbel bezig. En doet er alles aan om die Bijbel in zich op te nemen. Juist de profeet heeft liefde voor de Bijbel. Als woord van God. Daarom klinken die woorden ook naar ons. Veracht de profetie niet. Want waar de profetie veracht wordt, daar dooft de geest, zegt Paulus. Kortom, we kunnen alleen maar tot onze schade aan de profetie voorbij gaan. Waarover spreken we dan als we het over profetie hebben? We hebben links en rechts al wel wat genoemd, maar laten we nu even wat meer kijken en toegespitst zijn op wat is profetie dan? Profetie is wat anders dan spreken, wat ik nu doe. Daar kunnen wel profetische stukken in zitten, maar wie preekt is niet aan het profeteren. Wie onderwijst is ook niet aan het profeteren. Zo iemand legt in alle rust nog eens uit wat er in een bepaald Bijbelgedeelte staat of wat de leer van de kerk is. Maar het is geen profetie. Het leunt er tegenaan, maar het is het niet. Zo kom je in de Bijbel dingen tegen als verkondigen van wijsheid. Mensen op weg helpen in hun leven door praktisch adviezen. Dat is het verkondigen van wijsheid. Het overdragen van kennis, vinden we in 1 Korintiërs 12. Het onderscheiden wat wel en niet van de geest komt. 1 Korintiërs 12. Het leunt tegen de profetie aan, maar het is het niet. Heeft profetie dan te maken met openbaren, met kennis doorgeven, met onderwijzen? 1 Korintiërs 14 vers 6. Het leunt er tegenaan, maar het is het niet. Profetie begint met openbaring. Ingeving van God, zoals hier in 1 Thessalonicenzen 5 vers 20 staat. Veracht de profetieën niet die hij u ingegeven heeft. Het is verrassend dat deze woorden hier staan, want ze staan niet in het Grieks. Waarom de vertalers deze woorden toegevoegd hebben is mij een raadsel. Maar ze zijn wel waar. Profetie wordt ingegeven. Is op basis van openbaring. U vindt dat terug in 1 Korintiërs 14 vers 30. Met andere woorden, een profeet mag en kan nooit spreken zonder dat God hem woorden heeft gegeven om te spreken. Wie uit zichzelf begint te praten, zich als profeet begint te gedragen, geldt in de Bijbel als een valse profeet. Ook als je eigen beelden en persoonlijke dromen neerzet als ontvangen van God en dus profetie. Kijk uit wat je op dat punt inderdaad doet. Het moet werkelijk een openbaring zijn van God. Het moet je door God zijn ingegeven. Het moet door God zijn aangereikt. Willen we kunnen praten over profetie. Een profetie helpt mensen hun leven op te bouwen. Helpt de gemeente haar leven op te bouwen. Profetie vertroost, bouwt op en bemoedigt. Zegt Paulus in 1 Korintiërs 14, het derde vers. Profetie bouwt zo op, troost en bemoedigt en is daarmee gericht op bekering van mensen. Dat er berouw in hun leven ontstaat. Dat ze boete doen. Tot zondebelijdenis komen. Dat ze gehoorzaamheid aan het woord van God leren. En dat opnieuw het vertrouwen gewekt wordt dat wij met God in zee kunnen en mogen. Daar is de profetie op gericht. En een profetie is niet een onder onsje in de regel, maar de profetie vindt plaats in het midden van de gemeente. Profetie is ook gericht op de opbouw van en de dienst aan de gemeente. Laten we het toespitsen. Wie profeteert, zegt eigenlijk niks nieuws. Die komt als het ware met het oude verhaal van God, zeg maar met de Bijbel, en verbindt dat aan de tijd waarin wij leven. Profetie is geen nieuw spreken over God of van God, maar een actueel spreken. Een profeet is in staat om het woord van God, dat op dat moment gesproken moet worden, te spreken. Het profeet weet het juiste woord op het juiste moment aan te bieden aan de gemeente. Een profeet spreekt zo ook altijd een woord op de man af. Je ontkomt er niet aan. Het is het juiste woord op de juiste plek voor de juiste mens in de juiste toon. Het is woord van God. En het wordt ons bij monden van die profeet aangereikt. En het typische van de profetie is dus de verbinding van het moment en het woord. En juist daarom kunnen we niet zonder de profeten. Want daar zitten wij op te wachten. Dat we het juiste woord op de juiste plek, op het juiste moment ontvangen. Want dan kunnen we als gemeente verder. Daar schiet je als gemeente ook daadwerkelijk iets mee op. Veracht daarom de profetieën niet. Want het vuur, het enthousiasme, de spirit van de geest verdwijnt dan. Goed, zegt Paulus. Doof de geest niet uit, veracht de profetie niet. Want het is wezenlijk, het is belangrijk. Maar het blijft zaak om de profetie te toetsen. Want iedereen kan wel wat roepen. En daarom zegt Paulus, onderzoekt alles en behoud het goede. Dat woord staat dus in het kader van profetie. En niet waar die te pas en te onpas voor gebruikt wordt. Van een mens moet alles in het leven geprobeerd hebben en dan het goede onthouden. Of vasthouden. Onderzoekt alles en behoud het goede, dat heeft te maken met profetie. Luister naar wat er uit de mond van de profeten komt. Onderzoek het en behoud daaruit het goede. Waarom moeten wij dan letten? Nou, dat heeft. Waar we niet op hoeven te letten is de manier waarop hij het allemaal zegt. Want ieder vogeltje zingt wat dat betreft zoals hij gebekt is. Jesaja doet het anders dan Amos, Paulus doet het anders dan Petrus. En iedereen zingt zo op zijn eigen manier. Dus het gaat niet over de manier waarop de dingen gezegd worden. Het gaat ook niet om de vraag of het beelden zijn of woorden of visioenen. Doet allemaal niet de zaak. Als het gaat om toetsen, gaat het om de vraag, Deuteronomium 18, komt de profetie uit? Blijkt het woord betrouwbaar? Is een mens er daadwerkelijk door geholpen? Komt een mens er dichter door bij God? Heeft een mens op dat moment Christus gevonden in zijn leven? Heeft de profetie een mens dichter bij Christus gebracht? Dat is de toets. Dat is het criterium van elke profetie. Paulus werkt dat hier uit in de zin van behoud het goede en vermijd het kwaad. Er is heel wat geprofeteerd door de eeuwen heen. En in de naam van allerlei profeten zijn er mensen vermoord. Zijn de steden helemaal uitgeroeid. Is er naaktloperij geweest. Is het nieuwe Jeruzalem gesticht. Er is van alles gebeurd door de eeuwen heen. Als het gaat om profeten. Maar als deze criteria gegolden hadden, toen en nu, brengt het ons dichter bij Christus. Komt het goede uit de verf en wordt het kwade vermeden. Met andere woorden, blijven wij in de geest van de schrift. Dan zou er heel wat uitwassen, die nu vaak gebruikt worden om te waarschuwen tegen profetie, niet hebben plaatsgevonden. Geef de profetie een kans. Sterker nog, veracht de profetie niet. Want de geest dooft. En aan u is het dan om te toetsen wat goed en niet goed is. Of het dicht bij Christus brengt of niet. Profetie. Hebben we het nodig? Ik denk dat daar geen misverstand over kan bestaan vanuit dit Bijbelgedeelte. Hoe geven we de profetie een kans in ons midden? Ik kan me voorstellen dat het lastig is om dat zoals in de dagen van Paulus te doen in de samenkomsten zoals de gemeente van Korinthe die had. Dat er 1 of 2 of 3 profeten opstaan, een woord spreken. Misschien is de gemeentelijke samenkomst op dat punt voor ons een brug te ver. Op dit moment en misschien wel tot in de verre toekomst. Maar waarom niet in kleiner verband? Waarom niet op kringen? Aandacht voor wat God te zeggen heeft. En dan niet alleen in de sfeer van Bijbelstudie. Zeker, zeker, zeker ook. Want geen profeet kan zonder Bijbelstudie. Maar dat we in Bijbelkringen en op andere plaatsen waar we als gemeenteleden elkaar tegenkomen, ruimte maken voor en stilstaan bij wat iemand van God ontvangt om tegen ons te zeggen. Want het verachten van de profetie doet ons niet goed. En achter het zoeken van de profetie zit heel veel verlangen naar de stem van God. En het zou mooi zijn als wij die stem van God horen. Niet alleen in dat boek, maar niet minder vanuit dat boek toegespitst op mijn persoonlijke situatie, onze situatie als gemeente. Dat mensen die lijntjes kunnen leggen en ons daarmee kunnen dienen. De geest verdwijnt waar de profetie stilvalt. Laten we dat eens tot ons door laten dringen. En in die geest handelen. Blijkbaar kunnen we niet zonder profetie. Laten we er werk van maken. In Jezus' naam. Amen. Heer Jezus, o Gij dageraad, wend naar ons toe uw licht gelaat. Uw geest die in de waarheid leidt, zij onze gids in deze tijd. Laten we dit gebed samen zingen als antwoord op de prediking. We gaan zo collecteren, want de kinderen zijn toch nog niet terug. Dus dan kan ik nog wel even vertellen dat er in dit gebouw vandaag wat dingen hangen die er normaal niet hangen. Dat zijn wat uitbeeldingen van het Bijbelboek Openbaring. Wij zijn als Bijbelkring Geldrop op de laatste avond bezig geweest, nadat we eerst kort stilgestaan hebben bij het boek Openbaring, met het verbeelden daarvan. En wij hebben de vruchten daarvan nu aan u tentoongesteld. Dus als we straks gaan koffie drinken, wat u overigens ook aangeboden wordt door de kring Geldrop, dan hebt u de gelegenheid om nog eens even langs de producten te lopen en misschien een verrassende kijk te krijgen op het boek Openbaring. En ik mag u wel zeggen, vergeet vooral niet het pronkstuk van onze kring. En dat staat hiervoor op het doopvont. Er staat bij wat het allemaal is, dus neem gerust de tijd om er straks even naar te kijken. De kinderen laten nog even op zich wachten, dus wij gaan gewoon collecteren nu. We doen de mededeling meteen maar even. De kinderen hebben net een rugzakje meegekregen. Die rugzakjes moeten weer terug. Dat wil zeggen, die rugzakjes blijven in de kerk. Alleen in het rugzakje zit een papiertje. En dat papiertje, dat moet wel mee naar huis. Dus het papiertje uit de rugzak meenemen naar huis. Rugzak weer inleveren bij de leiding van de kinderbijbelgroep. Ja, het is niet anders. Wij willen ook vanmorgen in onze diensten ruimte maken voor de voorbeden. Wij hebben geen personen uit ons midden waar we speciaal voor gebeden hebben of waar we een verzoek hebben op dat punt. Wij zullen ons dus in onze gebeden met name beperken tot het werk van de diakenen en alles wat met diakonie te maken heeft in deze wereld. Laten wij zo God aanroepen in onze gebeden. Vader in de hemel, we danken u om te beginnen voor het feit dat u nog altijd spreekt. Dat u niet zwijgt, ons negeert, ons aan ons lot overlaat, maar dat u tot ons spreekt. In onderwijs en profetie. In openbaring en diakonie. In aandacht en in zorg. Heer, wij danken u dat u tot op de dag van vandaag van u laat horen. Help ons uw stem in alles te verstaan. En help ons voor alles die stem ook te horen en te doen. Geef dat wij zo in en uit uw woord mogen leven. Wilt u zo door uw geest in ons werken. En laat de spirit van de geest ons ook mogen begeesteren, enthousiast mogen maken. Laat het zo mogen zijn dat aan alles duidelijk wordt hoezeer de geest in ons en door ons en met ons aan het werk is. Heer, vervul ons zo met uw geest en overlaat ons met uw genade en uw liefde. Ja, overlaat ons met uzelf en laat ons zo genieten van wie u bent en van wat u geeft. Heer, geef dat ook de wereld mag ontdekken wie u bent in de weg van de diakonie. Dat de diakenen in het midden van de gemeente, maar ook daarbuiten, onze overvloed mogen doorgeven aan anderen die gebrek hebben. En dat wij zo uw liefde ook door mogen geven met onze handen, met ons geld. En dat mensen zo mogen proeven dat u goed bent. Heer, we bidden u voor het werk van de diaken. Dat ze het met vreugde en plezier mogen doen. Dat ze ook mee mogen helpen aan de opbouw van de gemeenschap der heiligen. Dat ze de onderlinge liefde in onze gemeente mogen versterken. Dat ze zo met de gemeente op weg mogen zijn. Om meer gastvrij te worden. Nog meer offervaardig. Om bewogen harten te krijgen. Groeien in liefde. En bewogenheid. Heer, wilt u het werk van de diakenen daaraan dienstbaar maken. En geef dat wij in dat opzicht als gemeente mogen groeien. En zo een oase mogen zijn in een woestijn. Een plek om op adem te komen. Een plek waar voor iedereen plaats en ruimte is. Heer, zo bidden wij ook in het bijzonder voor al diegenen van wie het leven op welke manier dan ook maar onder druk staat. Mensen die niet of nauwelijks iets van blijdschap of levensvreugde ervaren. Die nergens meer enthousiast over kunnen worden. Heer, we bidden u voor al diegenen die onder grote druk leven. Laat ze ruimte en vrijheid mogen vinden om op verhaal te komen bij u. We bidden u voor al diegenen die op welke manier dan ook maar verslaafd zijn. Mensen die psychiatrisch patiënt zijn, die worstelen met hun karakter, met wie ze zijn, met de moeite van het leven. We bidden u voor al diegenen die weduwen, weduwnaar, wees alleenstaand of oud zijn. Voor al diegenen die de lasten van het leven van meest nabij ervaren. Ontferm u over hen en zie naar hen om. Wij bidden u voor al diegenen die lijden onder die hoge voedselprijzen. Die gebukt gaan onder geweld. Enkel en alleen omdat ze buitenlander zijn. Mensen die slachtoffer zijn van aardbevingen en andere rampen. Mensen die gebukt gaan onder terrorisme, dictatuur. Heer, zie naar ze om. En geef ons open oog en oor voor de kansen en mogelijkheden die wij hebben om iets voor hen te betekenen. Gaat u zo met ons mee en geef ons oor voor wat u bezighoudt en voor waar u mee bezig bent. In deze wereld, in ons leven. Zo bidden wij, in Jezus' naam. Amen. Psalm 99, vers 1, 6 en 8 vormen het slotlied. Houdt u de hand boven het hoofd in de zegen die Hij u meegeeft. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Mag nog even gaan zitten.
Goedemorgen allemaal. Ik weet dat er een aantal mensen zijn die het helemaal niet leuk vinden als ze na de dienst weer moeten gaan zitten. Omdat ze liever nadenken over wat er in de dienst gebeurd is. Maar toch, wij denken als kerkraad dat het belangrijk is om kort iets te vertellen over de ontwikkeling op het gebied van mogelijke nieuwe huisvesting. En het voorstel is als volgt. Jaap van der Heijden zal dat doen. Daarna is er koffie drinken, dat heeft u net gehoord. Geld erop met alle platen over openbaringen. Kunnen we niet teleurstellen. Koffie drinken dus. Dan kunnen de gasten en andere mensen die dat willen gewoon naar huis gaan. En eventueel foto's laten maken voor het kiekenboek. En daarna, na het koffie drinken, is er gelegenheid om vragen te stellen of nog te discussiëren over wat er door Jaap gezegd is over de nieuwe huisvesting.
Ja. Dankjewel Harry, goedemorgen. Vanuit de huisvestingscommissie proberen wij u elke contactsleutel op de hoogte te houden met een kort stukje, wat Feiko meestal schrijft, van allerlei zaken die wij zo vinden. En we hebben u ook beloofd de afgelopen keer dat we u deze zondag ook verder zouden informeren. Voor de meeste van u ligt er ook een papier in het postvakje, maar door een kopieerprobleem is dat voor een minderheid van u dus niet het geval, maar u krijgt dat papier zeker nog volgende week en anders kunt u het ook eerder via de mail krijgen bij Henk Bijl. Maar ik wil u sowieso toch nog graag wat meer vertellen, wat er ook voor een groot deel wel in dat papier staat. Maar dat gaat allemaal zo snel, dus ook sinds dat we die brief gemaakt hebben, zijn er ook alweer dingen veranderd. Ook voor iedereen, heel kort eventjes de aanleiding natuurlijk. De kerkraad heeft aan ons als huisvestingscommissie gevraagd om naar een nieuwe kerk te zoeken. Tijdelijk voor drukke diensten, zoals we een aantal keren gedaan hebben, of andere oplossingen erin. Maar ook een permanente oplossing met meer zalen en meer mogelijkheden. En uit de gemeente komen vele wensen. We willen een grotere kerkzaal, een podium, goede akoestiek voor muziek en gesproken woord. Veel bijzalen, moderne audiovisuele middelen, een aparte jongerensoos en nog veel meer. Deze wensen die zijn allemaal eerst wat informeel neergezet, maar nu ook samengevat in een papier. Dat heet het zogenaamde programma van eisen. Dat is een document van een bladzijde of 6. De kerkenraad en allerlei commissies die meegewerkt hebben dat gekregen, maar u kunt dat uiteraard ook krijgen. U kunt het bij mij ook hier inzien. Ik heb een paar exemplaren bij me, maar om het voor iedereen te kopiëren leek ons wat te veel. Het programma van eisen heet dat. Nou, zo heet dat nou eenmaal. Er zitten onze wensen in, maar het heet programma van eisen. In de bouw heet dat zo. Om dat programma van eisen te realiseren, hebben we gekeken, onze commissie en ook de commissie daarvoor. Ik kan zeggen, het is één commissie, maar met verschillende leden. Naar hier verbouwen. Deze optie is afgevallen omdat verbouwen wel mogelijk is, maar erg duur en in verhouding weinig oplevert. En ook gezien de nieuwe regelgeving vanuit de Eindhovense gemeente ook zeer beperkt maar kan. Eigen nieuwbouw, ook daar is naar gekeken. Maar dat is gezien het enorme prijskaartje ook een groot probleem. Kopen van een ander kerkgebouw. Er is naar een aantal Rooms-Katholieke kerken gekeken die ook vrijgekomen zijn. Die hebben we ook uitgebreid bekeken. Maar ja, dat zijn van die kolossale gebouwen. En als je dat dus geschikt wil maken voor onze gemeente, dan moet er heel veel verbouwd worden. En ook daar waren de financiën een grote hobbel. Vorig jaar ontstond de mogelijkheid om het PKN-gebouw de Morgenster te kopen. In eerste instantie waren we daar als huisvestingscommissie ook erg enthousiast over. Maar bij nader inzien bleek de kerkzaal toch wat te klein voor onze eisen. En dat zie je ook tijdens drukbezochte diensten zoals vorige week tijdens de belijdenisdienst. Toen zat ook die kerk helemaal vol. En toen de commissie van beheer de gemeente polste over een financiële bijdrage voor de Morgenster, bleek er dan ook onvoldoende draagvlak. Het gymzaalkarakter, de slechte akoestiek, het matige orgel, de ruimte, er zijn vele argumenten genoemd. En een eenvoudige verbouwing, zoals we eerst dachten, lost dat toch veelal niet op. Wel bent u meer gaan nadenken. En dat is ook de bedoeling toen wij u vroegen om naar financiële bijdrage. Dat u toch zich realiseert dat u zich daar echt bij moet bepalen. U bent meer gaan nadenken en dus kwamen ook allerlei andere reacties naar ons toe. En van mensen die zeiden van, kijk, als we nou eens wat meer samenwerken met andere mensen, dat gebouw delen met anderen, dan kunnen wij de financiën delen. We kunnen ook het gebouw veel beter gebruiken. We hebben het niet alleen maar voor onszelf, op slotverrekening. Ja, het geld dat we hier hebben, er zijn vele doelen waar we dat aan kunnen geven. De diaconie is, hebben we net voor gebeden, maar iedereen heeft zijn persoonlijke doelen die heel belangrijk zijn. En een gebouw is maar één stuk. Dus kunnen we dat delen. We hebben met een aantal partners gesproken. Wij moeten wel zoeken natuurlijk naar partners die complementair zijn. Hè? Oftewel die het gebouw gebruiken op tijden dat wij dat niet gebruiken. En ook complementair in de zin dat, dat het wel past. We willen een mooi kerkgebouw. En we kunnen dat niet met, noem maar wat, met een fabriek delen. Die weliswaar door de week werkt, maar zondags niet. Dat werkt niet. Dus je moet dus echt zoeken naar dingen die wel passen. En uiteraard moet je ook de kosten kunnen delen. En zo hebben we dus met een aantal gesproken. En wij willen dus ook aan de gemeente of aan de kerkraad voorstellen. Wij rapporteren aan de kerkraad en de kerkraad mag dat verder uitwerken. Wij willen dus aan de kerkraad voorstellen om inderdaad te kiezen voor zo'n multifunctioneel gebouw. En wat we dus in combinatie bijvoorbeeld met een school, zorgfuncties, misschien appartementen voor ouderen, kinderopvang en dergelijke kunnen combineren. We hebben daarvoor de firma Reliplan benaderd. Reliplan, er is ook een verwijzing naar hun website. Dat is een stichting in Amsterdam die zich met name bezighoudt met het ontwikkelen van kerkgebouwen voor kerkelijke functies, maar ook om, zoals ik al aangaf, met andere partners dat samen te kunnen doen. Maar met de kerkfunctie centraal. Ze zijn daarin gespecialiseerd. En wij hebben een aantal keren met hen gesproken en heel veel gemaild. En we hebben ook vertrouwen dat we met hen zo'n soort realisatie zouden kunnen maken. Een realisatie van ons programma van eisen. En in eerste instantie willen we dat eigenlijk doen op de locatie Morgenster. Daar zal dus veel meer verbouwd moeten worden. Zodat het ook aangepast wordt aan ons programma van eisen. Maar ook met de andere partners dat samen kan. En inmiddels is Reliplan begonnen om ook dat te onderzoeken. En belangrijk is natuurlijk wel dat je daar een locatie voor hebt. Want locaties in Eindhoven zijn zeer schaars. Dus we zijn ook heel blij, dus wat dat betreft, dat Reliplan zeer voortvarend te werk gegaan is. Nadat ze met alle mensen gesproken heeft. En ook zelfs gezegd heeft, oké, wij snappen dat een gemeente zoals de Nederlandse Gereformeerde Kerk niet van vandaag of morgen zegt van we hebben nu een plan van eisen en we vertrouwen jullie, dus het zal wel goed gaan. Maar het is ook een bedrijf wat vertrouwen heeft ook in, voor een deel ook in eigen kunnen, maar ook in dat ze iets kunnen maken wat bij ons past. En zij hebben dus besloten om in samenwerking en afstemming met ons dat kerkgebouw van de Morgenster te kopen. Zij kopen dat zelf en zij gaan met ons praten om dat zo in te vullen dat ons plan van eisen daarin gerealiseerd kan worden. Ook op een financiële basis die past bij onze manier van werken. Dus de manier waarop we geld verzamelen enzovoort. Dat laatste moet natuurlijk door de commissie van beheer ook nog wat verder uitgewerkt worden. En dat willen we ook aan u gaan voorleggen. De commissie van beheer werkt dat uit. Ook als de architect die nu gaat kijken naar de realisatie van het programma van eisen op die locatie Morgenster. En wat er dan allemaal verbouwd moet worden. Als dat klaar is. Zodat u dus een veel completer plaatje krijgt van in feite een nieuw gebouw met een nieuw financieel plaatje. Maar dan wel op een manier zoals we, zoals velen mij eigenlijk gezegd hebben, eigenlijk altijd al hadden willen hebben. Een eigen open gebouw op een locatie waar ook heel veel mensen in de buurt wonen die we ook op die manier kunnen benaderen. En op een manier zodat we dat daar als gemeente ook ons gemeente zijn in kunnen uitwerken. Cruciaal is natuurlijk dat ook goed gebeurt. Het programma van eisen moet goed worden ingevuld en het moet passen bij onze financiën. Dat begint natuurlijk toch wel spannend te worden. Ik bedoel, afgelopen zaterdag of vrijdag heeft Reliplan aan de PKN gezegd van wij willen dat gebouw wel kopen. En details kan ik u allemaal nog van vertellen als u daarin geïnteresseerd bent. Maar ja, er verandert dus, dingen veranderen vrij snel. De PKN die wil ook voor 1 september in feite uit dat gebouw. Dat hebben ze ook al besloten. En wat wij dus nu aan de kerkraad voorstellen om ons programma van eisen te realiseren in een gebouw waarin ook andere mensen en andere groepen gebruik maken, in een passende combinatie. En om zo in te gaan op het aanbod van Reliplan, om daar samen aan verder te werken en zo te komen tot een nieuwe oplossing. Ik denk dat dit als inleiding voldoende is, Harry.
U heeft het gehoord, er is nou pauze. We hopen dat er een heleboel straks nog aanwezig zullen zijn bij de vragen en antwoordenzaken. En mocht u daar niet aanwezig zijn, dan doe ik toch nog een oproep aan al degenen die nog niet toegekomen zijn aan het invullen van het papier of reageren op wat u, het papier wat u 5 weken geleden heeft gekregen. Met misschien deze informatie is het toch mogelijk om dat wel te doen. Dus graag reageer, want we willen ook wel weten hoe u erover denkt en of we inderdaad verder moeten met een plan wat net kort aangegeven is, of dat we het gewoon helemaal moeten vergeten, wat ik niet hoop. Koffie!